Jij slaapt in je kamer om 1 uur s'nachts, 2 uur s'nachts. En in de hall, opeens maakt iemand een harde muziek met een hele grote speaker. Hoe kan dat? En jij belt de security. Ze zeggen, oké, wij komen langs. Maar zo niet.
Je moet het zelf regelen dan.
Ja. Ja. En jij moet vechten, of jij moet praten, of jij moet alleen proberen te slapen. Dus jij kan kiezen.
Ja.
Het leven in een asielzoekerscentrum is bepaald geen pretje. En veel vluchtelingen moeten maandenlang in AZC's verblijven, zelfs nadat ze hebben gehoord dat ze in Nederland mogen blijven. Domweg omdat er ergens anders geen plek is voor hen.
Het was vreselijk. Iedereen heeft een probleem met hun families, met hun leven. Niemand weet wat gaat gebeuren.
Je luistert naar TKBNB, de podcast. In elke aflevering ontmoeten wij mensen die statushouders tijdelijk een plek in huis bieden. Niet als logier voor een paar dagen, maar minimaal 3 maanden. Ze nemen mensen in huis die gevlucht zijn uit hun eigen land, omdat het daar voor hen niet meer veilig is.
Ik heb geen Turkse paspoort. Ik ben nooit naar buitenland geweest vroeger. Mijn eerste trip naar buitenland was mijn vlucht. Dus.
Ze doen dit om die mensen te helpen Nederland beter te begrijpen, voordat ze zelfstandig gaan wonen. Een mooi idee. Maar hoe werkt het in de praktijk? Dit keer ontmoeten wij Kerim en Johannes.
Ik ben Kerim. Ik kom uit Turkije. Ik ben 26 jaar. En ik ben bijna 3 jaar in Nederland. Ik doe nu een master op de VU. En ik loop ook een stage bij Unilever.
Mijn naam is Johannes Westra. Ik ben 52 jaar jong. Ik woon in Amsterdam. En op dit moment werk ik als docent bedrijfskunde.
Kerim woont nu 3 jaar in Nederland en spreekt al goed Nederlands. Hij vindt het geweldig in Amsterdam.
Ik woonde 6-7 jaar in Istanbul. In Istanbul hebben we geen groene plek, bijna geen. Dus als je in Nederland woont, als je in Amsterdam woont, zie je altijd wat bomen en parken. Dus ik vind het heel gezellig. Dat kan je altijd wat groen zien.
Johannes is voor Kerim zijn 3e gastgezin. De eerste was in Apeldoorn, de tweede in Koog aan de Zaan. Maar Kerim wil graag naar Amsterdam, laat hij weten aan de matchmaker van TKBNB.
En toen na die 3 maanden ben ik gaan kijken van nou, heb ik een mogelijkheid voor hem ook qua locatie prettiger is. Want hij zat in Koog aan de Zaan en inmiddels zat hij in de VU voor zijn studie. Dus ik heb toen, en dat is helemaal geweldig geweest, een plek voor hem gevonden in de rivierenbuurt, wat echt vlakbij is, waar hij in 10 minuten naar VU kan fietsen. En daar was hij ook super blij mee.
Matchmaker Margriet Marie heeft hem gekoppeld aan Johannes. Ze is onder de indruk van de gedrevenheid van Kerim.
Ik kreeg meteen een heel positief gevoel over hem, omdat hij zo open is, zo als een enorme focus heeft op zijn toekomst in Nederland, goed Nederlands spreekt. Nou ja, zo'n man waarvan je denkt van, oh, daar worden wij als Nederland alleen maar beter van, als die bij ons komt wonen en werken.
Bij de eerste kennismaking is het meteen duidelijk dat er een klik is tussen die twee.
Kerim is hier voor een logeerweekend gekomen. En op een vrijdagmiddag, dus we hebben eerst wat boodschappen gedaan, we hebben gekookt. Ik had al een paar dingen gekookt, maar ik wilde het ook een beetje afstemmen op wat hij lekker vindt en mag eten en kan eten. Dus dat hebben we eigenlijk op de vrijdagmiddag gedaan, vrijdagavond gegeten. Eigenlijk de uitkomst van het gesprek was, van het logeerweekend was, dat het van beide partijen goed was, zeer goed was bevallen. Want dat is dan een beetje de stepstone, het opstapje voor het vervolgtraject. Ga je met elkaar verder, ga je niet met elkaar verder? En dat was voor mij vrij duidelijk eigenlijk om dat direct te gaan doen.
Hoe komt het dat iemand die nog nooit zijn land is uit geweest, vlucht naar Nederland? Kerim's verhaal gaat terug naar 2016 ten tijde van de coup-poging in Turkije. Hij is op dat moment in training bij de luchtmacht om F-16 piloot te worden.
Dus ik had trainingen als om een F-16 piloot te worden. En in 2016 was ik in een zomerkamp van mijn academie. En de commanders brengen ons naar buiten met de bus. En we bleven hele nacht in de bus. En we wisten niet wat is gebeurd.
De volgende ochtend komt de politie.
Hebben ze gezegd dat we jullie gaan naar de rechtbank. Maar we wisten niet wat is gebeurd. En ze zeiden dat er een coup-attempt was vorige nacht. Het was heel vreemd. We wisten niks. In zomerkamp heb jij geen communicatieapparaten, geen telefoon, geen radio, geen krant, niks. Geen televisie. Dus je weet niet wat is gebeurd.
Het is een moeilijke tijd. Na de coup-poging heerst er chaos in Turkije. De regering wijst snel een deel van het leger en de politie aan als boosdoeners. Ondanks het feit dat hij helemaal van niks weet, wordt Kerim naar de gevangenis gestuurd, waar hij 8 maanden blijft.
Oh, het was een heel drukke tijden. Dus het was een gevangenis van 2 verdiepingen. En het capaciteit was 28. Maar het was altijd meer dan dit. Het was altijd meer dan 40 mensen.
In de cel?
Ja. En eerste tijden hadden we veel problemen met de agenten in de gevangenis. Ze dachten dat we iets gedaan. Maar het was sowieso niet de waarheid. En het was wat moeilijke tijden.
Na die 8 maanden komt hij vrij. Maar dit is tijdelijk. En Kerim leeft 2,5 jaar in onzekerheid. In afwachting van een definitief vonnis. En dan komt het.
Het was leven lang. Ik heb niks gedaan. Maar ik heb levenslang straf. Dat is toch niet begrijpelijk.
Dan neemt hij een drastisch besluit.
Ik dacht, oké, ik moest vluchten. Ik wil niet maar levenslang in de gevangenis blijven. Ik heb niks gedaan.
Kerim kiest voor Nederland.
Toen ik naar Schiphol heb gekomen, ging ik naar een marechaussee. Ik wist niet dat hij een marechaussee is. Hij had alleen een uniform. Hey, sorry. I want to apply for asylum. Hij zegt, ga naar deze office. Ik denk dat hij is gewend aan deze dingen, heel veel.
Hierna gaat hij naar het aanmeldcentrum in Ter Apel voor zijn eerste gesprekken met de IND.
Zij vragen, waarom kom je in Nederland? En wat is gebeurd? Wie ben jij? Dus het is een klein kort interview. En daarna hebben ze me naar Hardenberg gestuurd. AZC Hardenberg. En ik bleef daar ongeveer 20 maanden. In een kamer met 3 andere mensen.
En hoe is het daar in Hardenberg?
Ik raad het hier echt niet aan. Echt niet aan. Het is altijd lawaai. Altijd probleem. Altijd ruzie. En geen oplossingen.
Het is vreselijk, zegt Kerim. Hij wil zo snel mogelijk weg. En daarom probeert hij via TKBNB bij een gastgezin te komen. Maar dat wil niet meteen lukken. 9 maanden later lukt het wel, in Apeldoorn.
En ik had mijn eerste logeer weekend met Albert in Apeldoorn. En ik bleef daar ongeveer 4 maanden. Het was heel gezellige tijden. En hij had ook 2 katten, Dushi en Nosso.
Eenmaal weg uit het AZC begint hij aan taallessen op de Vrije Universiteit in Amsterdam. En na een verblijf bij andere gastgezinnen woont hij bij zijn derde gastgezin, Johannes, in Amsterdam. Dit maakt zijn leven een stuk makkelijker, omdat de universiteit om de hoek is. En waarom besloot Johannes om iemand in huis te nemen?
Nou ja, in het begin van het jaar brak natuurlijk in de Oekraïne de oorlog uit. En toen kwam er natuurlijk een hele grote vluchtelingenstroom op gang. En dat was voor mij toch een reden om na te denken van ja, wat kan ik als individu doen of wat kan ik niet doen? Ik heb me toen eigenlijk heel impulsief aangemeld. Had eigenlijk niet goed nagedacht van wat betekent het, wat houdt het in. Dus ik heb eerst een oriënterend gesprek gehad met een matchmaker van Take Care B&B. Die zeiden op een gegeven moment van ja, we hebben wel heel veel vluchtelingen uit de Oekraïne, maar dat zijn vaak mensen met kinderen. En ja, toen kwam ik zelf tot de conclusie dat mijn appartement daar niet echt geschikt voor is. Vrij klein, maar 2 slaapkamers. En toen werd de vraag gesteld of ik ook opensta voor statushouders. Dus ik heb gezegd van ja, waarom niet? Of iemand nou uit Oekraïne komt of uit een ander land en een dak boven zijn hoofd nodig heeft, dan kan dat ook.
Jij moet de cultuur leren en jij kan dit niet van alleen een boek leren. Jij moet aan de mensen vragen. Dus het was een heel groot kans voor mij om de cultuur en de taal te leren. Dus ik deed zoveel dingen met de gastgezinnen.
Johannes geeft zelfs zijn eigen slaapkamer op voor Karim.
Natuurlijk slaap ik wel eens vaker op de logeerkamer als ik gasten heb of wat ook maar. Maar het was het meest logische om te doen, om de persoon wat extra ruimte te geven, de grotere kamer te geven, maar ook om de spullen die hij meenam, daarin een plek te kunnen geven.
Oh, het is heel erg, man, dat altijd goede dingen wil doen voor andere mensen. En als hij iets hebt, deel hij altijd met andere mensen.
Johannes is regelmatig een paar dagen weg voor zijn werk. Dus er is genoeg privacy. En dat helpt als iemand een lange tijd bij je woont.
Kijk, ik was er niet altijd. En ik denk als je, het is net als met een relatie. Als je 7 dagen per week, 24 uur op elkaars lip zit, en je geeft elkaar de ruimte niet, ja, dan ga je op een gegeven moment ook neigen om te botsen of eens een meningsverschil te hebben. Dus hij had hier de ruimte. Ondanks dat het een beperkt appartement is. Ja, het is relatief groot, gelukkig. We hadden een mooie zomer. We konden op het dakterras barbecue doen. We konden naar buiten. Maar ik heb nooit een ruzie gehad.
De twee mannen doen ook veel dingen samen. En dat is niet alleen een ontdekkingstocht voor Karim.
Wij zijn naar Texel geweest. Naar Giethoorn geweest. Hij is nooit geweest, vroeger mij. Het is ook zo vreemd. Jij bent een Nederlander, Johannes, en jij bent nooit naar Giethoorn geweest. Hoe kan dat? En wij zijn naar Zeeland geweest.
De bereidheid om elkaar te respecteren en te begrijpen is heel belangrijk, zeggen ze.
Wat vind ik het belangrijkst is de mensen respecteren aan jou. Dus als je zegt, oké, ik ben een moslim. Ik eet deze dingen niet. Of ik doe deze dingen niet. Ze respecteren alleen. Ik vind het heel belangrijk. En als ik aan Johannes zeg, hey, eet ik bijvoorbeeld deze kaas niet? Koop hij altijd de specifieke kaas dat ik ook kan eten? Of als ik zeg, oké. Ik moet nu bidden. Het is een gebedtijd voor mij. Dat is toch geen probleem. Dus ik aarzel nooit. Want ik zie dat hij respecteert mij.
Ik heb daar heel veel van geleerd. Want ik ben meer over het offerfeest te weten te komen. Dat hebben we hier ook gevierd. Op die dag hebben we zijn vader ook gebeld. Dus daar heb ik mee gesproken. Ik ben een keer met hem naar een moskee geweest. Dus ik weet meer nu over de islam. Ik heb hem dagelijks hier zien bidden, want ja, hij moet vijf keer per dag zijn geloof belijden. De riten die daarbij horen. Dus ik heb dat interessanter gevonden.
Als matchmaker Margriet Marie een bijzondere ervaring moet noemen, vertelt ze altijd over het verjaardagsfeestje dat Karim hield bij Johannes. Ook zijn twee eerdere gastgezinnen waren erbij.
Die verjaardag van Karim bij Johannes met die drie gastgezinnen, dat vond ik wel heel bijzonder. En daar waren ook zijn vrienden bij en dat zijn ook echt topjongens. Waarvan er toen een bepaald moment eentje zei, maar ja, Karim die spreekt wel het beste Nederlands. Ja, maar dat komt ook omdat hij steeds bij gastgezinnen heeft gezeten. En toen zat ik eerlijk gezegd wel een beetje te glimmen van trots.
Karim krijgt overal complimenten voor zijn Nederlands. Maar het blijft toch een lastige taal. Hij heeft een leuk verhaal van een vriend van hem.
Eén vriend gaat naar een kringloop. En hij ziet daar een gele bank. Maar hij zegt, hey, ik wil deze gele bank kopen. Er is een vrouw van de kringloop. Was helemaal rode gezicht. Dus het was niet een... Het is niet correct woord. Oké, wij zijn nu in Zeeburg. En ik heb hier een klein studio. En dit is een starterblok van 250 mensen.
Karim heeft nu zijn eigen appartement. Hij kijkt met een goed gevoel terug op zijn ervaringen met de drie gastgezinnen waar hij heeft gelogeerd.
Ja, alle drie gastgezinnen waren heel aardig om iets te willen doen voor de mensen die in moeilijke situaties zijn. Als ze iets, een beeld in het tv zien, denken ze, oké, ik moet iets doen. Maar ze weten meestal niet wat zouden ze doen. En TKBNB is in die situatie echt een heel oplossing, heel goede oplossing. Niet alleen voor de vluchtelingen, voor de stadshouders, ook voor de gastgezinnen. Dus beide kanten leren zoveel dingen van elkaar. En het is ook een kans voor deze mensen die iets willen doen om te helpen.
En wat betekent deze ervaring voor Johannes?
Ik vind het heel moeilijk om te omschrijven, omdat het best emotioneel is. Want je laat iemand in je huis toe, maar je laat ook iemand in je leven toe. En dat kun je niet uit elkaar trekken. Iemand komt binnen en je neemt die persoon op en je geeft die persoon vertrouwen. En dat is heel erg goed gegaan. En dat heeft mij als persoon heel veel gegeven. Maar die persoon heeft ook heel veel van zichzelf gegeven. En ik heb zijn vrienden mogen ontmoeten. Die zijn hier geweest. Ik heb foto's gezien van zijn familie. Dus je krijgt ook een indruk waar iemand vandaan komt. Wat de achtergrond van iemand is. Dus ik heb ook het gevoel dat ik bijna een soort familielid bij heb gekregen. Hij is voor mij een beetje familie geworden. Dus het is voor mij een heel dierbaar iemand geworden. Nee, ik ben er heel open ingestapt. Ik heb toen zelfs wel gedacht, van, ga ik niet te hard van stapel? Maar ik had iets van, ja, laten we het maar doen. En dat is heel goed uitgevallen. Ja.
En als iemand overweegt dit te doen, heeft Johannes nog wel een goede tip?
Op een gegeven moment moet je het gewoon doen. Want je weet, je kunt van tevoren niet alles uitcalculeren, beweten of redigeren of regisseren. Het is gewoon doen. Maar verder heb ik hem gewoon eigenlijk gewoon zijn gang laten gaan. En ik denk dat dat een goede inzet is. Gewoon iemand zijn gang laten gaan. En als er dan eens iets gebeurt waarvan je zegt, van, ja, maar dit liever niet, dan moet je dat gewoon bespreekbaar maken. En gewoon een goed gesprek met elkaar hebben. En dan begrijpt die ander dat ook wel. Maar ik denk als je elkaar de ruimte biedt, kom je heel ver.
Matchmaker Margriet Marie is blij met haar rol.
Als ik gewoon zie hoe mensen gelukkiger worden en opknappen op het moment dat ze in een gastgezin zijn. Dat geeft mij ontzettend veel voldoening. Ik denk dat er weinig werk is waar je zoveel echt gevoel hebt dat je verschil kan maken. En dat verschil maak ik niet zelf als matchmaker. Je maakt het vooral, denk ik, als je gastgezin bent. He, dat heb ik zelf ook ervaren. Dan kan je echt het verschil maken. Want echt mensen enorm helpen om op de rails te komen. Maar ik faciliteer het wel als matchmaker. En dat is, dat vind ik zelf heel erg bevredigend dat ik dat kan doen. Ja.
Of zoals Karim het zegt, het gaat erom dat je mensen een kans wil geven.
Ik vind het heel belangrijk. Als jij iets in je huis laat logeren, geef jij een kans aan deze persoon. En het is heel belangrijk. In deze leven hebben we alleen onze doelen en wij zoeken altijd een kans. Dat kan een universiteit, dat kan een baan, dat kan een partner en voor een vluchteling, dat kan alleen een kamer, dat je kan logeren. Dus ik vind het heel belangrijk dat deze gastgezinnen een kans geven.
Je luistert naar TKBNB, de podcast. Met dank aan Karim, Johannes en Margriet Marie voor het delen van hun ervaringen. In elke aflevering hoor je een portret van een gast en een gastgezin. Met als vraag, waarom nemen mensen iemand 3 maanden in huis? Iemand die naar Nederland is gevlucht. En hoe gaat dat dan, je huis delen? Dit is de laatste aflevering uit de serie van 8 portretten. Ik ben Gerry van Bakel en samen met producer Andy Clark maken wij TKBNB de podcast. Wil je meer weten over de organisatie? Of misschien is gastgezin worden iets voor jou? Ga dan naar de website takecarebnb.org.